dank u, Jezus, voor dat wonder. De steen is weggerold en het graf is leeg en de macht van de duisternis, de zonde en de duivel zijn overwonnen. En de kracht waarmee u opstond uit de dood, die is in ons. Dank u wel. Dank u wel voor uw uitnodiging vanmiddag, zoals we het al hebben gehoord. Leun maar op mij. Heer Jezus, dat is uw woord. Leun maar op mij. Heer, en wij willen dat ook ontvangen, Heer, dat woord. Die grote uitnodiging van u. En mijn gebed is, Heer, als uw woord opengaat en uw woord is levend en krachtig, dat u het ook met de kracht van uw geest ook gewoon heel diep in onze gemeente gaat brengen, in ons midden gaat brengen. Heer, en uw woord is ook super persoonlijk en ik bid ook dat u ieder van ons heel persoonlijk ook gaat aanraken om ons te geven precies dat wat we nodig hebben. Want u ziet ons en u kent ons, u weet waar we zijn in ons leven, ook met u. Heer, en ik bid, Heer Jezus, dat u echt dat woord nabij brengt. Leun maar op mij, want er is zoveel overvloed bij u. Heer, en ik bid ook dat u mij bijstaat in het brengen van dit woord, Heer. Het is van u, in Jezus' naam. Amen. Alsjeblieft.
Dankjewel.
Ja. Het prachtige verhaal van Jozef. Ja, Jozef, hij had 11 broers. En van zijn vader kreeg hij een hele mooie mantel. Een veelkleurig gewaad. En we zien daar hier een heel mooi plaatje van. En deze afbeelding is gemaakt door Josephine Alkema. Ik weet niet of je er bent. Meestal zit je daar ergens. Ja. Ja, daar. Mooi. Ik wil je even bedanken. Ik vind het prachtig. En er komen nog een aantal afbeeldingen voorbij tijdens de preek. Die heeft Josephine speciaal gemaakt. Ook voor deze dienst. Dus applausje ook voor Josephine. Jozef, ja, 11 broers en van zijn vader kreeg hij een hele mooie mantel, een veelkleurig gewaad. En zijn broers die haten hem om die mantel. Want weet je, die mantel werd ook bevestigd door 2 dromen. 2 dromen waarin het duidelijk werd voor Jozef, maar ook voor zijn omgeving, dat er voor Jozef een hele invloedrijke toekomst te wachten stond. En zo'n mantel, dat was dan ook niet zomaar iets. He, een man die kreeg 1 keer in zijn leven een mantel van zijn vader. En zo'n mantel die stond voor het plan dat God in de hemel had voor die persoon op aarde. En het Hebreeuwse woord voor mantel is adaret. En dat betekent groots en geweldig en glorie. Maar het betekent ook mantel. En het feit dat Jozef zo'n gewaad krijgt, zo'n veelkleurige mantel, dat laat zien dat God in de hemel een bijzonder plan had met zijn leven. En dat werd bevestigd dus door die 2 dromen. En in die ene droom, dan bogen de schoven, de graanschoven van de broers neer voor die van Jozef. En in de tweede droom, dan bogen de zon en de maan en de sterren. Die bogen zich neer voor Jozef. En die broers, die waren woedend over die dromen. En ook zijn vader Jacob, die begreep het niet. Maar, zegt het verhaal, hij bewaarde die dingen wel in zijn hart. Hij bleef er maar over nadenken. En zowel die mantel als die 2 dromen, die ontving Jozef toen hij een jongen was van 17 jaar oud. En als we dan een sprong maken van 13 jaar waarin er van alles gebeurde. Jozef die ging echt door de diepte heen. Dan is hij 30. En op zijn 30ste dan zien wij de vervulling van waar de mantel al van had gesproken. We zien de vervulling van wat de beide dromen al hadden bevestigd. Jozef, hij krijgt een hele hoge positie aan de rechterhand van de farao. Hij wordt na farao de machtigste man van de toenmalige wereld. En vanuit die verhoogde positie is hij in staat om zijn vader en zijn familie te redden van de hongersnood. En niet alleen hen en zijn eigen volk, maar ook de Egyptenaren en alle omliggende volkeren. Ja, hij stond daar in het centrum van die mantel, in het centrum van dat hemelse plan wat God voor hem had. En hij droeg heel veel en blijvende vrucht voor het koninkrijk van God. En zijn broers, ja inderdaad, zijn broers die kwamen uit het land Canaan helemaal naar Egypte toe om eten te kopen en ze bogen voor hem neer. En Jozef, ja, Jozef hij stond in het centrum van die hemelse mantel, in het plan wat God voor hem had. En weet je, als ik dan kijk naar die periode, Jozef van 17 en Jozef van 30, die 13 jaar die ertussenin liggen. En als ik dan kijk naar Jozef, weet je wat mij dan zo raakt? Waar ik me ook echt over verwonder? Dat is de weerbaarheid van Jozef. Want in die route van 13 jaar, door de diepte heen, er zijn zoveel moeilijkheden. Er is zoveel weerstand, er is zoveel tegenslag. Hij moet zo vaak tegen de stroom inroeien. Maar hij is zo weerbaar, hij is zo veerkrachtig. Hij blijft maar vasthouden aan die mantel. Hij blijft maar vasthouden aan die dromen. Hij blijft maar volharden in het geloven dat God in de hemel de regie heeft. Dat er niets uit de handen loopt en dat God hem ziet. En dat God hem trouw is. Hij blijft maar trouw aan God. En ik vind dat zo bewonderenswaardig. Die weerbaarheid van Jozef. En weet je, 2 weken geleden zat ik bij een lezing over ontwikkelingen in onze maatschappij. En een van de constateringen was dat wij Westelingen en ook wij Nederlanders, wij hebben te maken met afgenomen weerbaarheid. En er zit ergens een paradox. Want wij behoren als Nederlanders tot een van de gelukkigste landen, vol met de meest gelukkige mensen ter wereld. 80% van de Nederlanders zegt, ik ben gelukkig. Maar weet je wat het punt is? Wij zijn er heel goed in om gelukkig te zijn als alles meezit. Maar wanneer het tegenzit, dan zijn wij ook de eerste die ons eenzaam en depressief voelen. En dat noemen ze afgenomen weerbaarheid. En op een bepaalde manier heb ik wel een zorg over de Westerse kerk. Een zorg over de kerk van Nederland. Precies als het gaat over die afgenomen weerbaarheid. Want per slot van rekening groeien wij wel op in een comfortabel christendom. En dan is het volgen van Jezus helemaal prachtig als het allemaal goed gaat. Maar wat nou als er druk op de ketel komt? Wat nou als we het allemaal even niet meer snappen? Wat nou als het leven anders gaat en God niet doet wat wij hadden verwacht? Hoe gaan we er dan mee om? Hoe weerbaar zijn we? Hoeveel kunnen wij hebben? Hoeveel veerkracht zit er in ons geloof? En vanuit dat Jozef-verhaal, vanuit die periode van 13 jaar, wil ik die vraag vanuit het verhaal van Jozef in ons midden neerleggen. Hoe weerbaar zijn wij? Hoe weerbaar ben jij? En weet je, dat is zo'n belangrijke vraag. Want als wij Jezus willen volgen, het volgen van Jezus is niet altijd comfortabel. Het volgen van Jezus vraagt soms radicale keuzes waarvoor we een prijs moeten betalen. En dan is het zo nodig dat we weerbaar zijn. En als ik kijk naar die periode van die 13 jaar, dan zie ik dat Jozef door de diepte heen gaat. Dat hij door 3 beproevingen moet. 3 momenten waarop er superveel weerbaarheid van hem wordt gevraagd. 3 beproevingen waar hij voorbij moet om uiteindelijk te kunnen komen ook echt op de plek waar hij veel en blijvende vrucht kan dragen voor God. En ik geloof dat die 3 momenten, die 3 beproevingen waar Jozef voorbij moet, dat die ook voor ons zijn. Dat het ook gaat over ons. En ik geloof allemaal zoals we hier zitten, 1 of 2 of misschien wel allemaal, ze zijn voor ons. En ik wil er naar gaan kijken, ik wil erbij langslopen om daaruit ook te ontvangen. En de eerste beproeving waar Jozef voorbij moet, ja, dat is de beproeving van de put. Vader Jacob die zegt tegen Jozef, Jozef, ik ben heel benieuwd hoe het met mijn zoons gaat. Wil jij naar je broers gaan? En die blijken dan 80 kilometer verderop te zitten. Wil jij op reis gaan en gaan vragen hoe het met ze is? En Jozef die doet dat onmiddellijk en hij gaat op reis. En op een gegeven moment komt hij nabij zijn broers. En die broers van hem die zien hem al vanuit de verte, zegt de Bijbel. Ze zien hem al vanuit de verte aankomen. En let dan op wat er staat en wat ze daar zeggen in Genesis 37 vers 19. Kijk daar eens, zeiden ze tegen elkaar. Daar komt die meesterdromer aan. Dit is onze kans. Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit. Dat mooie, veelkleurige gewaad. En gooiden hem in de put. Dat is de eerste beproeving. Jozef moest voorbij de put. Maar zijn broers die werpen hem in de put. En weet je waar de beproeving van de put voor staat? Oh, de beproeving van de put. Dat is de frontale aanval op de mantel. De beproeving van de put. Dat is de frontale aanval op dat hemelse plan. Op het geloof dat God een plan heeft met je leven. Het geloof en het vertrouwen dat no matter what, hij trouw is. En dat jij dus ook trouw mag zijn aan hem. De beproeving van de put. Het is de frontale aanval ook op de dromen. Kijk maar eens wat die broers hier doen. Als ze Jozef zien aankomen, dan zeggen ze, kijk, daar heb je hem hoor. Onze meesterdromen. Weet je wat we doen? We vermoorden hem, dan is het klaar met die dromen. En ze scheuren hem de mantel van het lijf. Weg met die mantel, weg met dat hemelse plan, weg met wat God voor je heeft. Weg met het vertrouwen en het geloof dat God de regie heeft en dat het goed komt met jou. Dat je komt op een plek waar je veel en blijvende vrucht kunt dragen voor het koninkrijk. En weet je, ook vandaag de dag hebben wij te maken met de beproeving van de put. De machten en krachten van de duisternis. Oh, ze proberen ons ervan te weerhouden. Dat wij vasthouden aan het hemelse plan dat God met ons heeft. Ze willen niet dat wij op een plek komen als mannen en vrouwen van God. Als zonen en dochters van de Allerhoogste. Waarbij wij het verschil maken voor het koninkrijk. Dat wij gevaarlijke instrumenten zijn in handen van de Heer. Om tot zegen te zijn en hem te vertegenwoordigen. De duisternis wil dat niet. En die beproeving van de put, we hebben ermee te maken. Dat de duisternis wil, oh, we scheuren de mantel van het lijf. Weg met het perspectief op God. Maar als we iets dieper ingaan op dat plan, dat hemelse plan. Wat is dat dan? Nou, ik denk dat daar grondlagen liggen in dat hemelse plan wat de schepping omvat, wat de mensheid omvat. Wat ons allemaal, zoals we hier zitten, ook aangaat. En als ik denk aan het hemelse plan van God, dan denk ik allereerst aan intimiteit. Intimiteit met God. Innige dagelijkse omgang met hem. En misschien ben je niet vertrouwd met dat woord intimiteit met God. Maar dan kun je zeggen dicht bij Jezus. Dat is het plan. En vanuit die intimiteit, die dagelijkse innige omgang met God, daar wordt je identiteit door gevormd. En dat is het tweede in het plan van God. God wil graag dat je gaat lijken op zijn zoon. Dat je karakter steeds meer het karakter van Jezus weerspiegelt. En vanuit die innige omgang, intimiteit, wordt je karakter gevormd. Word je steeds meer de mens zoals je bedoeld bent. En dan ontstaat er ook autoriteit. En dat is het derde. En dat kun je vertalen met de kracht van Jezus. En dat je gewoon steeds meer op je plek komt. Dat je de macht van Gods liefde steeds meer mag uitdragen met gezag. Dat je je huwelijk en je gezin en je werkvloer en het leven steeds meer mag vormgeven naar Gods bedoeling. En dat je ook daarin de kracht van Jezus weer spiegelt door de macht van de liefde. En als je dan vanuit die innige omgang, die intimiteit en die vorming van je karakter en die kracht door die autoriteit die daarbij komt, ja, dan zul je ook doorgroeien naar specialiteit. Ook dat is het plan van God, het vierde, specialiteit. Dat er ook heel specifiek iets op jouw leven ligt. Jouw gaven, jouw talenten, jouw persoonlijkheid, jouw hart, jouw verlangens. Dat God het heel specifiek ook wil inzetten op de beste plek voor jou in zijn koninkrijk waar je vruchtbaar kunt zijn. Intimiteit, identiteit, autoriteit, specialiteit. Dicht bij Jezus, lijken op Jezus. De kracht van Jezus en de beste plek innemen die Jezus voor je heeft. Dat is die mantel. Dat is dat hemelse plan. Dat is wat voor God zo kostbaar is. En dat is waar wij in mogen staan. Dat is waar wij ons mee mogen bekleden. En dan begrijpen wij ook, als dat zo belangrijk is voor God en als dat is waarmee wij bekleed mogen zijn dagelijks, waarom de duisternis er zoveel aan gelegen is om die mantel kapot te scheuren. Hij kan dat niet hebben. Kijk eens wie daar aankomt, zeggen ze tegen Jozef. Oh, dat is nog steeds het sissen van de slang vandaag. Kijk wie daar aankomt. Zie hem komen. Zie haar komen. Zie ons komen. Laten we de dromen doden en laten we die mantel van het lijf rukken. Laten we ze zand in de ogen strooien. Dat je niet weet dat je gemaakt bent voor dicht bij Jezus zijn. Dat je gemaakt bent om op hem te gaan lijken. Dat je gemaakt bent om zijn kracht te ervaren en ook uit te leven. Dat je gemaakt bent om heel specifiek op die plek te zijn die God voor je heeft. Oh, laten we de aanval inzetten. Dat is het sissen van de slang. Ook vandaag nog. Het is de beproeving van de put. Ik zie het ook bij Jezus. Na de doop, dan drijft de geest hem de woestijn in. En na 40 dagen en 40 nachten vasten, komt daar Satan. En dan klinkt daar dat geniepige refrein. Als je werkelijk Gods zoon bent, dan. Als je werkelijk Gods zoon bent, dan. Als je werkelijk Gods zoon bent, dan. Oh, het is de aanval op de mantel. En als we hier dan kijken naar de put, waar Jozef in belandt. En er komt daar zo die vraag op van, oh, gaat Jozef dit trekken? Is die veerkrachtig genoeg? Is die weerbaar genoeg? Als er zo op je wordt ingebeukt, als er zo die aanklacht is, als er zo die grove afwijzing is, weg met jou letterlijk. Als die put diep is, als die put donker is. Wat dan? Ga je dat overleven? Hoe moet ik dat rijmen met dat hemelse plan van God? Ik dacht dat hij de regie had en nu zit ik hier in de put. Gaat hij het overleven? En dan geloof ik dat die mensen zijn vanmorgen, vanmiddag. En je zit hier en je kent de put. Je bent op een plek in je leven. En het is een zware plek om te zijn. Het lijkt wel of alles je bij de handen afbreekt. Misschien voel je je wel afgewezen. Misschien is daar een aanklacht. Misschien is daar een perfect storm en gaat alles mis. En dan zit je daar op de bodem van de put. En dan kijk je naar God. Maar dan zie je niks. Dan denk je, ik kan er niks meer van maken. Hoe bestaat het nou toch? Waar bent u nou met uw hemelse plan voor mijn leven? Heeft u nou werkelijk de regie? Maar waarom zit ik dan op de bodem van de put? En weet je, dan komt het aan op vertrouwen. Vertrouwen dat, ook al loopt het allemaal anders, zoals jij had gedacht. Oh, dat je vasthoudt aan die mantel. Dat je vasthoudt aan het geloof en het vertrouwen. Ja, maar God heeft regie. Als ik kijk naar Jozef, dan vraag ik mij dat af. Jozef, heb jij veerkracht genoeg? Is er vertrouwen genoeg? Durf je te blijven geloven dat God de regie heeft? Ook over dit moment. Ook over wat hier nu gebeurt. Weet je, en Jozef die wordt dan uit de put getrokken. Uiteindelijk aan een karavaan gebonden en geketend afgevoerd als verkochte slaaf naar Egypte. En wij als lezer en als kijkers, we zien hem daar gaan. We zien hem daar weggevoerd worden. En het blijft daar hangen. Hoeveel is er nu stuk gegaan? Hoeveel is er nu aan de gang in zijn innerlijk? Komt hij voorbij de put? Ja, hij is uit de put, maar komt de put ook uit hem? En dat is de eerste beproeving. Hij moest voorbij de put. En als we dan meereizen met Jozef naar Egypte, dan belandt hij uiteindelijk in het huis van Potifar, een vooraanstaand man, de baas van de lijfwacht van de farao. En daar, ja, daar is de opluchting in het verhaal, want daar zien we Jozef weer staan. En de Heer die staat hem terzijde. En hij zit nog in de wedstrijd. En hij zet zijn beste beentje voor en hij dient. En hij draagt verantwoordelijkheid. En hij bloeit daar opnieuw. En dat is zo krachtig. Ja, hij is de put voorbij. Hij is niet bitter geraakt. Hij is niet uit koers geslagen. Nee, hij dient. En ook Potifar heeft het gezien. En Potifar die geeft hem de verantwoordelijkheid over al zijn landerijen en bezittingen. Fantastisch. De Heer staat hem bij. Hij is voorbij de put. Maar er komt daar de tweede beproeving. In het huis van Potifar. En dat lezen wij in Genesis 39 vanaf vers 6. Beproeving 2. Jozef was knap en aantrekkelijk. En na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. Maar dat weigerde hij. En let op, de enorme volzin die hier staat. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij en hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in, dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Maar op zekere dag, toen hij de binnenvertrekken inkwam om zijn werk te doen en daar niemand anders van de bedienden was, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan. Maar hij vluchtte naar buiten en zijn kleed liet hij bij haar achter. Ja, dat is de tweede beproeving. Eerst voorbij de put. En nu moest Jozef voorbij de verleiding. En ik weet niet of het jou is opgevallen, maar weer gaat het hier over de mantel. Weer wordt hier de mantel genoemd. En dat treft me zo. Eerst probeert de duisternis het met een frontale aanval bij de put. openlijke vijandigheid. Oh, laten we die mantel van hem afscheuren. Maar als dat niet werkt, als we Jozef niet op die manier klein kunnen krijgen, nou, laten we het dan op een hele subtiele, slinkse wijze proberen door het vriendelijke lonken van een aantrekkelijke vrouw. En dat is wat hier gebeurt. De vrouw van Potifar. Ja, Jozef is knap en aantrekkelijk. En dat heeft ook de vrouw van Potifar gezien. En ze begint het liedje te zingen. Kom bij me liggen. Sla je armen om me heen en houd me stevig van. En het blijft me zingen. Dag in, dag uit. Kom bij me liggen. Kom bij me liggen. Jozef, kom toch bij me in bed. Ga toch met me naar bed. Kom bij me liggen. Die vrouw heeft een kras in de plaat. Dag in. Dag uit. Kom bij me liggen. Kom, ga met mij naar bed. En dat refrein dat gonst in onze samenleving. Dat gonst in onze maatschappij. Dat gonst in onze straten. Dat klinkt op onze werkvloeren. Dat komt naar je toe vanuit alle schermen die je aanzet. Kom bij me liggen en ga met mij naar bed. De verleiding, het is de beproeving van de verleiding. En daar waar een openlijke aanval niet lukt, nou laten we dan de slinkse, sluikse manier bedenken van de verleiding. Moet de duisternis hebben gedacht. Ja, de duisternis is niet voor één gat te vangen. En daar is de vrouw van Potifar en ze blijft het maar zingen dag in, dag uit. En dat geldt ook voor ons. En als we ergens willen blijven wandelen in dat plan van God, dicht bij Jezus, lijken op Jezus, de kracht van Jezus, de beste plek die Jezus voor je heeft, dat hemelse plan, die mantel, als we daaraan willen vasthouden, dan moeten we goed worden in het staande blijven in verleiding. En Jozef, gaat hij het redden? Is er genoeg weerbaarheid? Antwoord ja. Fantastisch, hij is een klinkend voorbeeld, navolgingswaardig. Moet je kijken wat er gebeurt, dan is daar dat liedje van die vrouw. Kom bij me liggen. En let dan op wat Jozef daar zegt. En wat een volzin. En dan is daar de vrouw van Potifar. En ik denk dat ze haar best heeft gedaan om ook zelf ontzettend aantrekkelijk te zijn. Kom bij me liggen. En hij zegt, sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Hij houdt een preek. Een hele slimme preek. Een fantastische volzin, goed opgebouwd. Allemaal goede argumenten. Weet je wat dat laat zien? Jozef was voorbereid. Natuurlijk had hij dat gehoord, die kras in de plaat. Natuurlijk had hij dit moment zien aankomen. En hij was voorbereid. Hij had zijn antwoord klaar. En het is een slim antwoord. Want hij zegt, joh, mijn meester, uw man, weet je nog wel? En dan zegt hij, heeft mij toevertrouwd over alle landerijen en bezittingen. Ik heb het hier goed. Hij vertrouwt mij. Dat ga ik toch niet over de schutting gooien voor een avontuurtje met jou? En dan zegt hij, en hoe zou ik zondigen tegenover God? Oh, hij houdt vast aan die mantel. Hij weet van God heeft een plan met mijn leven. En ik ga die dromen niet in duigen laten vallen voor zoiets als dit. Hij was voorbereid. En als we iets nodig hebben om staande te blijven in verleiding is een goed antwoord. Ver voordat het moment komt dat je bijna denkt te kunnen vallen. Of gaat vallen. Wat is jouw antwoord? Hij had een mantel. Hij had een droom. Hij hield zich vast. En dus had hij een antwoord. Wat is jouw antwoord? Als verleiding je omgeeft. Wat zeg jij? Als deze vraag letterlijk of figuurlijk op jouw stoep ligt. Wat is je antwoord? Jozef was voorbereid. En het tweede hele mooie wat ik hier zie. Dat is dat hij zegt. Hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Dat is eenmaal, tweemaal. En als je eenmaal, tweemaal in de Bijbel ziet, dan betekent dat in dit geval nee, nee en nog eens nee. Hij was vastberaden. Nee. Maar soms is goed voorbereid zijn en vastberaden zijn niet genoeg. Want Die vrouw gaat maar door. En dan pakt ze hem op een gegeven moment bij zijn kleed. En dan het derde wat hij doet, hij vlucht weg. Hij zet het op een rennen. Hij zet het op een lopen. En wat dapper en krachtig is dat. Dat je op een gegeven moment denkt van, ik ga hier weg. En hij zet het op een lopen. En dat is hoe Jozef staande blijft. Ja, hij komt voorbij de verleiding. Hij is voorbereid, hij is vastberaden. En hij vlucht. En vandaag de dag is dit een van de meest sluwe tactieken van de duisternis. Om te voorkomen dat wij wandelen in dat hemelse plan. Dat wij wandelen en vasthouden aan die mantel. En wat ik zo mooi vind, is dat het ook het overwinnen van verleiding alles te maken heeft precies met dat kijken naar die mantel. Naar dat kijken van die dromen. Want als je leeft vanuit dat grote perspectief wat God voor je heeft. Oh, dan worden andere dingen ineens een stuk kleiner. Dan heb je iets wat het waard is om voor te vechten. Dan heb je iets wat het waard is om stand voor te blijven houden. En als het nodig is, oh, wees voorbereid, wees vastberaden. En zet het op een rennen als het voor jou nodig is. Maar nog is het voor Jozef niet voorbij. Ja, hij is voorbij de put. Ja, hij is voorbij de verleiding. Halleluja, hij is veerkrachtig. Hij is weerbaar. Maar dan, de derde beproeving. We lezen het in Genesis 39, vers 20. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. De derde beproeving is de beproeving van de gevangenis. Hoe heb ik het nu? Die vrouw van Potifar, die had tegen haar man gelogen. Potifar was thuisgekomen. Die Jozef van u, die u aangesteld heeft over alle landerijen en al uw bezittingen, die heeft een poging gedaan om mij aan te randen. Vals getuigenis. Maar Potifar wordt woedend en smijt Jozef in de gevangenis. En zo belandt hij in de gevangenis. En weet je wat ik nou zo logisch vind? Had gevonden als Jozef had gezegd, hoe heb ik het nu? He, dan doe ik uw wil, dan doe ik wat goed is, dan vlucht ik voor verleiding, dan blijf ik integer, ik blijf trouwen nu en ik houd vast aan die mantel en dan beland ik pardoes in de gevangenis. Heeft u nu echt wel de regie, dat heb ik toch niet verdiend? Het zou zo logisch zijn geweest als Jozef boos was geworden op God. Ja, nu ga ik niet voor die promotie, want dan moet ik mijn ellebogen gebruiken en nu staat mijn baan op de tocht. Ja, dan kies ik ervoor om eerlijk handel te bedrijven en dan kost me dat handel voor geld en nu zit ik krap. Of dan wil ik echt voor u uitkomen. Ik wil gewoon leven met u, maar daardoor mis ik de aansluiting in de klas of op de werkvloer of waar ik me ook maar beweeg in het dagelijkse leven. En nu vindt iedereen mij een vreemde vogel. En nu is er plaats van sprake van sociale uitsluiting. Nu haak ik niet meer aan. Als wij het goede doen, dan verwachten wij heel vaak dat God ons daarvoor beloont. Op een comfortabele manier. Maar Jozef, hij belandt gewoon in de gevangenis. Nee, dat is niet eerlijk. Ja, dat is onterecht. En ja, Jozef, hij betaalt een hoge prijs. Omdat hij trouw wil blijven aan zijn God. Omdat hij integer wil blijven wandelen in wat God voor hem heeft. En ja, dat betekent soms dat wij een radicale prijs betalen. Het leven is niet eerlijk. Maar Jozef, hij was bereid om die prijs te betalen. Trouw aan God was hem veel meer waard dan wat ook maar. En als wij ons zorgen maken over de vraag, ja, maar waar is God in dit alles? Dan vind ik het zo mooi dat de Bijbel zelf het antwoord geeft. Daar in de gevangenis, maar de Heer stond hem terzijde. Dat vind ik zo liefdevol van de Heer. De Heer wil altijd al heel dichtbij komen. Maar in het bijzonder als wij keuzes maken voor hem en we betalen er een hele grote prijs voor, dan is het Gods specialiteit om daarin heel nabij en heel dichtbij te komen. God week geen seconde van zijn zijde. Waar was God? God was in de gevangenis met Jozef. En ik geloof dat wij deze beproeving herkennen. Dat als wij trouw willen zijn aan God, en we maken radicale keuzes. En dan loopt het ineens toch anders dan we dachten. Blijken we een hoge prijs te moeten betalen. Dan kan daar zomaar een soort boosheid zijn naar God. Ja, maar Heer, dit was toch niet de afspraak? Maar geliefde broers en zussen, de effecten zijn niet altijd eerlijk. De effecten zijn soms onterecht, maar het is het waard. Ergens zegt Petrus, verheug je erin. Als je moet lijden, omdat je het goede doet. En wat is de beloning in die omstandigheden? De Heer staat je terzijde. waar het je ook brengt. De beloning is nabijheid van Jezus. Jozef, hij komt voorbij de put. Hij komt voorbij de verleiding. En hij komt voorbij de gevangenis. Het gebeurt ook op een bijzondere manier. Want Farao die droomt op een gegeven moment. Twee dromen. En hij zoekt iemand die droom kan uitleggen. En opeens wordt de schenker wakker. Die denkt, oh ja, 2 jaar geleden was daar een jonge Hebreër en die legde mij een droom uit, Jozef. En ze laten Jozef halen uit de gevangenis. En wat ik zo mooi vind, wat daar dan staat. Jozef werd geschoren. Mooi hè, die details. Hij werd netjes geschoren. En hij kreeg een nieuw kleed. Hij kreeg een nieuwe mantel. Weer die mantel. En dan staat hij daar geschoren, gewassen en met een nieuwe mantel voor de farao. En de farao die vertelt hem zijn droom. En Jozef die zegt, er komen 7 vette jaren waarin het boordevol eten is en dan 7 magere jaren. En dan zal er hongersnood zijn. Zoek een sterke man die de overvloed kan verzamelen in de eerste 7 jaar en daarna kan uitdelen in de volgende 7 jaar. En farao zegt dan tegen hem, jij bent die sterke man. Wil jij dat doen? En dan geeft farao, die geeft Jozef een gouden ketting, een zegelring en let op, een gewaad van fijn linnen. Weer de mantel. En dat is zo treffend. Eerst wordt die mantel zwaar op de proef gesteld. Maar daarna wordt hij tot 1 maal, 2 maal toe bevestigd. En Jozef, hij staat in het hemelse plan dat God voor hem heeft. Hoe bijzonder. De hoge positie aan de rechterhand van de farao. Oh, hij had vastgehouden aan die mantel. Oh, God was inderdaad te vertrouwen. Inderdaad had God de regie. En bij alles wat hij in die afgelopen 13 jaar allemaal niet had gezien, niet had gesnapt. Maar toch was hij trouw gebleven. Dat valt allemaal nu ineens op zijn plek. Oh, wat is God toch te vertrouwen. Wat is het toch waard om te knokken in verleiding. Wat is het toch goed om een hoge prijs te betalen voor het volgen van Jezus indien nodig. Want hij wil je bijstaan. En uiteindelijk komt daar dat moment dat alles samenkomt. Ja, God is te vertrouwen. En Jozef die zegt het ook zelf. En dat vind ik zo'n treffend slot aan het eind van de brief van het boek en ook aan het eind van zijn leven. Want wat gebeurt er dan? Vader Jacob sterft. En het eerste wat die broers denken is van, oh nee, vader Jacob is dood. Nu zal Jozef de kans grijpen om wraak te nemen op ons. Om wat wij hem hebben aangedaan. Maar dan zegt Jozef, Genesis 50 vers 20. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. En zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. Dat perspectief. God heeft alles ten goede gekeerd. Dat was het geloof waar Jozef uit leefde. En vanuit dat geloof stelt hij gerust. Vanuit dat geloof troost hij. Vanuit dat geloof komt er vrede in alle omstandigheden. En dat is wat hij doorgeeft aan zijn broers. En wat een mooie plek om te zijn, als je dat kan zeggen. Ja, Jozef, wat een voorbeeld. En als ik kijk naar Jozef en zijn leven, als ik mijn ogen een klein beetje dichtknijp, dan zie ik daar de contouren van het leven van Jezus. Op bovennatuurlijke wijze zie je talloze malen hoe het leven van Jozef spreekt van het leven van Jezus. Want ook Jezus, het geboren uit een wonder. Dat was al het geval bij Jozef. Hij werd geboren uit een onvruchtbare vrouw. En Jezus werd geboren uit een maagd. En Jezus was geliefd door de vader. Maar ook Jezus werd verkocht voor zilverstukken. In de gevangenis van de dood geworpen. Maar door de diepte en door het lijden heen uiteindelijk verhoogd tot de rechterhand van de vader in de hemel. En iedereen die daar tot hem komt, die ontvangt brood. Die ontvangt overvloed. Die ontvangt kracht. En vanuit die positie is Jezus in staat om een heel volk te redden, om een hele wereld te redden. En hen te geven overvloed, iedereen die bereid is om de reis naar hem te maken. Weet je, en als we zo afsluiten in gebed, dan geloof ik dat hier mensen zitten en je kent de put. Gewoon de put, dat je in de war bent. Dat je het niet ziet. En dat je het nodig hebt. Dat God je nieuw vertrouwen geeft. En als jij in de put zit en als je het niet ziet, dan is de uitnodiging van Jezus, leun maar op mij. leun maar op mij. Houd maar vast aan mijn mantel. Als je geen geloof hebt in de mantel die God voor jou heeft. Houd je vast aan mij. Leun maar op mij. Vertrouwen. Dat heb je nodig. In de put. Of er zijn hier mannen en vrouwen. En je bent aan het strijden in verleiding. En misschien voel je wel de kracht uit je leven wegcijpelen. Misschien is het al veel te lang aan de hand. En dan zegt Jezus tegen jou vanmorgen. Leun maar op mij. Klamp je vast aan mijn mantel. Ik heb alle verleidingen overwonnen en ik leef in jou. Sta maar op. Bij mij is nieuwe kracht. Leun maar op mij. Of als je in de gevangenis zit en je bent boos. Dan zegt Jezus, mijn uitnodiging voor jou vanmiddag. Leun maar op mij. Ik wil je een mild en zacht hart geven, zodat je zult zien. Ik sta je terzijde. En dat is de uitnodiging vanmiddag. Van de Heer Jezus. Waar je ook bent. In de put. In de verleiding, in de gevangenis, of misschien wel in alle drie. Leun maar op mij. De boodschap van vanmiddag is niet, probeer met wilskracht zo hard mogelijk te gaan lijken op Jozef. Dat is niet de boodschap. De boodschap is dat Jezus zegt, leun maar op mij. Een verbroken geest voor ootmoediging, nederigheid. Dat is de route. Jezus in ons is krachtig om ons voorbij al die beproevingen te leiden. En ons te brengen op die plek waar Hij wil dat we zijn zullen. Dicht bij Jezus. Lijken op Jezus. Vol van Jezus. Op de plek die Jezus voor ons heeft. Leun maar op mij. Zullen we samen gaan staan en gaan bidden. En dat ook biddend vragen van Jezus. En daarna gaan we zingen. Heer, ik heb u nodig. Ik heb u nodig, wilt u het doen? Wij hebben u nodig. Dus samen bidden. Ja, Vader in de hemel, kom. Kom alstublieft ook met uw Heilige Geest op dit moment. U bent hier. Kom met uw kracht. Kom met uw liefde. Heer Jezus, dank u wel dat u gekomen bent met dat woord. Een woord ook van hoop. Een woord van perspectief. Een woord van nieuw leven. Een woord van nieuwe kracht. Uw vergezicht. Woorden van leven. Dank u wel voor uw uitnodiging, Heer Jezus. Leun maar op mij. En Heilige Geest, op dit moment doorwaai deze plek. Dank u wel dat u de gemeente hebt gemaakt tot een woning van uw geest. U bent hier en dat belijden wij. Ik bid voor een ieder hier dat we uw aanwezigheid zullen ervaren. Liefdevol en krachtig. We nodigen u uit, Heilige Geest. Maar mijn gebed is voor jou als jij zit in de put. Als je zit op de bodem van de put van vernedering. Als jij ervaart dat de duisternis jou belaagt om de mantel van je lijf te scheuren. Om jouw dromen te doden. Dicht bij Jezus, dat dat niet voor jou zou zijn. Lijken op Jezus, dat dat niet voor jou zou zijn. Vol van Jezus, dat dat niet voor jou zou zijn. De beste plek, op de beste plek terechtkomen die Jezus voor je heeft, dat dat niet voor jou zou zijn. Dat is een leugen. En Jezus zegt, leun maar op mij. Mijn gebed voor jou als jij je herkent in de put. Dat Jezus zal komen met vertrouwen. Heer Jezus, vul deze harten met vertrouwen. Met geloof. Open de ogen van de harten van hen. Die zich herkennen in de put. En Jezus zegt tegen jou, leun toch op mij. Mijn gebed is voor jou als je vermoeid bent in de strijd. Om staande te blijven in verleiding. Jezus zegt, leun maar op mij. Ik wil je helpen om het beste antwoord te vinden. Leun maar op mij, ik wil je vastberaden maken. Leun maar op mij, ik wil je benen geven die rennen kunnen indien nodig. Leun maar op mij. Ik leef in jou met mijn geest en ik ben krachtig genoeg om staande te blijven. Ik heb alles overwonnen. En mijn gebed is voor jou als je bent in de gevangenis. Misschien wel een beetje boos op God. Nu leef ik voor u en nu overkomt mij dit. En Jezus zegt vanmiddag tegen jou, leun maar op mij. Ik sta jou terzijde. En ik ben heel dichtbij. En zo wil ik ons zegenen met vertrouwen. Vertrouwen in de put. Ik zegen je met kracht in de verleiding. En ik zegen je met ogen die Jezus zien in de gevangenis. Ik zeg je. Raak ons aan, Heer. Kom met kracht. Kom met vertrouwen. Kom met ogen die zien. Kom met uw genezing. Kom met uw aanraking. Doordrenk ons met hoop. Doordrenk ons met perspectief. Ja, want wij willen leven in wat u voor ons heeft. In de naam van Jezus verbreken we ook iedere aanval van Satan. Op dit moment nu. Die wil verstoren dat we vasthouden aan die mantel. In de naam van Jezus. Doe uw werk, Heer Jezus. Ook als wij gaan zingen. Heer, ik heb u nodig. En ik wil je uitnodigen als je dat zingt. Om gewoon ook voor jezelf te fluisteren. Dit is het gebied, Heer Jezus, waarin ik u nodig heb. Misschien mag jij het zingen vanuit de put. Misschien mag jij het zingen vanuit de verleiding. Misschien mag jij het zingen vanuit de gevangenis. Misschien mag jij überhaupt zingen, Heer Jezus. Ik heb u überhaupt nodig. Ik heb het nog nooit gezongen, maar ik moet bij u zijn. Zing het, zoals de Geest je het ingeeft. Maar laten we het zingen. Heel persoonlijk en toch ook samen. Heer, wij hebben u nodig. Als antwoord op de uitnodiging van Jezus. Leun maar op mij. En als we het zo gaan zingen, dan wil ik ook de bidders alvast vragen om naar het kruis te gaan. En voel je ook echt vrij. En ik wil je ook aanmoedigen, wees vrijmoedig. Om gewoon te gaan voor gebed. Misschien heb je het nog nooit gedaan. Maar dat dan vanmiddag de eerste keer mag zijn. Dat je bekrachtigd mag worden in het gebed. Jezus zegt, leun maar op mij. En dat je ook daarvoor mag komen. Om daarin gezegend te worden. Zullen we het samen zingen? Heer, ik heb u nodig.